Hallo, hallo en welkom bij Psyllie's podcast. Mijn naam is Lien Jespers, ik ben klinisch psycholoog en psychotherapeut en ik neem jullie maar al te graag mee op bekende en minder bekende paden in de persoonlijke ontwikkeling. Je kan je hier verwachten aan een no-nonsense stijl met een warm hart. Veel luisterplezier. Voilà, Sophie.
Hallo.
Hallo. Wij zitten hier in de yogastudio eigenlijk, hè?
Ja.
Wel grappig voor de luisteraars om te horen, want ze hebben net een kundalini-sessie achter de rug.
Ja, inderdaad. Ja. We zitten nog volop in de energie van de kundalini.
Volop in de energie, voilà. En dat is misschien ineens onze introductie, hè, van we zitten hier nu na zo'n sessie en die heb jij gegeven.
Ja.
Dus misschien kan je eens vertellen wie dat jij bent en wat dat jij doet.
Ja. Ik ben Sophie. En wat ik hier breng zijn eigenlijk Kundalini Activation Sessies, of Kundalini Awakening Sessies. Mm-hmm. Dat heeft dus te maken met de Kundalini-energie. Mm-hmm. Ik zal misschien kort toelichten wat we ons daarbij kunnen voorstellen. In de Indische cultuur is daar een heel mooi beeld van eigenlijk, dat de Kundalini-energie in ieder van ons als een slapende slang in ons bekken ligt eigenlijk, aan de basis van onze ruggengraat. En als die wakker wordt, dan stijgt die omhoog. En daar zijn drie grote kanalen voor. Het grootste kanaal is een kanaal echt recht naar boven, door onze kruinchakra. Mm-hmm. En dat is het Shushumna-kanaal. En daar rond slingeren twee andere kanalen, dat is Ida en Pingala. Die staan voor de mannelijke energie en de vrouwelijke energie die in een gezamenlijke dans eigenlijk naar boven gaan. Wat gebeurt er nu als dus die energie eigenlijk daar vrij in kan stromen? Dan heeft dat ook impact op heel ons energetisch lichaam. Mm-hmm. Wat eigenlijk in directe verbinding staat met ons lichtlichaam. En waardoor we eigenlijk echt op een veel lichtere manier, letterlijk en figuurlijk, door het leven kunnen gaan. En de doorstroming van die energie zorgt er ook voor dat er allerlei blokkades, belemmerende gedachten, traumastukken die in ons lichaam vastzitten, energetisch gezien dan, eigenlijk kunnen loskomen. Zodat we niet elke keer enkel onze mind gebruiken om trauma heling te doen. Mm-hmm. Want de mind is natuurlijk ook super interessant en heel functioneel en kan ook met gesprekstherapie kan je ook hele grote stappen zetten.
Ja, ja.
Maar voor mij is het altijd een en-en verhaal.
Ja.
Omdat alle lichamen ook, zowel het emotioneel lichaam, fysiek lichaam, spiritueel lichaam, energetisch lichaam, is allemaal verbonden met elkaar. Dus eigenlijk de kundalini-activatie is misschien gewoon een ander deurtje dat je kan gebruiken om aan heling te doen voor jezelf.
Ja, ik zeg dan ook heel vaak een beetje droog. Maar je kunt zo top-down werken of bottom-up.
Ja, ja.
En kundalini is voor mij wel echt zo'n heel intuïtieve bottom-up werking of zo, precies.
Ja.
Dat je echt zo voelt van, oké, je pakt hier een ingang dat je niet gewend bent om te nemen.
Ja.
Maar er gebeurt wel heel veel. En natuurlijk, zeker op bepaalde momenten, komt er zeker ook wel een connectie met dat verstand. Met dat wel hoger denken dan, precies.
Ja.
Dus dat hoeft niet te betekenen dat het een puur fysieke ervaring blijft. Maar ja, het is toch wel een ander poortje. Hè? We zijn niet zo gewend om dat te pakken. Hè?
Nee. Het is een onbekend poortje.
Ja.
Voor heel veel mensen nog steeds.
Ja.
Maar wel een heel interessant poortje.
Ja, zeker.
Met heel veel mogelijkheden. Omdat, als we kijken naar welke insteek gebruiken we. Onze mind is ook gewoon heel erg getraind. En dat is wat dat we leren op school. Dat is hoe onze maatschappij eigenlijk functioneert. Terwijl als we net dat ander poortje ook leren gebruiken eigenlijk, dan expandeerde je mogelijkheden. Niet alleen om jezelf te helen, maar ook om hoe sta ik in de wereld. En wat is eigenlijk mijn purpose en waar voel ik mij goed bij? En hoe kan ik mijn bijdrage aan de wereld brengen die eigenlijk helemaal is afgestemd op mijn hoger bewustzijn, zonder dat dat een strijd of een moeilijke zoektocht moet worden. Maar het is dus eigenlijk net zoals dat je ooit hebt leren fietsen,
ja.
Is het even oefenen, erop vertrouwen dat je dat ook kan, want we kunnen het allemaal. Het zijn allemaal facetten die in iedereen in ons aanwezig zijn. Kan je dus ook dat energetisch lichaam meer en meer activeren en daar een soort sensitiviteit voor ontwikkelen, die dan inderdaad, dat is dan dat intuïtieve, soms zeggen we van, ja, maar dat voelde eigenlijk al niet zo goed, zo dat buikgevoel, ja, maar waar zit dat dan eigenlijk? Ja. Dat is soms heel moeilijk om dat te lokaliseren, omdat dat ook eigenlijk meer een soort, een soort punt is in je lichaam, maar met een soort uitstralingsgevoel.
Ja.
En dat is dan onze intuïtie, ons buikgevoel. Ja. En voor mij is dat ook eigenlijk, ons lichaam weet eigenlijk heel veel. Ja. Iedere cel in ons lichaam heeft een bepaalde kennis die ons kan helpen.
Ja.
En gewoon door daarop te vertrouwen, kan je ook stukken loslaten.
Ja.
En soms, het bruggetje met de mind komt soms ook achteraf dat je ineens toch een inzicht krijgt. Ja. En dat is dan eigenlijk omdat er energetisch een stukje vrij is gemaakt, waardoor dat je blinde vlek, die dat ervoor niet gewaar van werd, dat je die plots kan zien. Of dat je dan zoiets hebt van, eigenlijk, ik heb nu precies de mogelijkheid om anders te reageren op mensen. Of op een situatie waar ik mij vroeger veel harder getriggerd zou voelen. Dan is dat ook gewoon oké. Je hoeft niet altijd het hele verhaal erachter opnieuw te beleven om de bevrijding gewaar te kunnen worden.
Ja, dat is ook echt wel zo, effectief. Ja. Want naar mijn eigen ervaring ook. Dus ik was aan het zeggen, het is niet altijd een feestje.
Nee.
Het feestje komt pas achteraf. Ja, inderdaad. Ja.
En dat is natuurlijk het beeld van groei. Groei is soms een beetje mee vallen en opstaan.
Ja, dat kan je wel zeggen.
En dus eigenlijk als je in een soms wel heftige of intense of diepe trauma-release komt met het lichaam, dan kan dat soms alsnog wel angstig voelen of echt onaangenaam voelen.
Mm-hmm.
En het is eigenlijk, denk ik, in daarin ondersteunen, ben ik er ook als facilitator.
Mm-hmm.
Ik merk dat sowieso op, omdat dat sowieso een impact heeft op het energetisch veld. Dus ik merk dat onmiddellijk op.
Ja.
En dan ben ik daar ook om te ondersteunen. Want het is niet zo dat ik dan overneem.
Nee.
Want eigenlijk het zelfdragend vermogen van de persoon die daar op dat moment aan het doorgaan is eigenlijk superbelangrijk, omdat ook van daaruit eigenlijk het nieuwe zaadje ligt voor terug meer zelfvertrouwen op te bouwen.
Ja, ja.
Dus ik ben daar als facilitator om te ondersteunen, energetisch, maar ik zal nooit uw proces overnemen.
Nee.
Omdat dat totaal geen zin heeft.
Nee. Nee, want dan inderdaad neem het over en ik zeg het, dat is wel een van de dingen dat ik van die awakenings dan echt wel geleerd heb, is te vertrouwen op je lichaam. Je lichaam kan het wel zelf. Hè. Je wezen, zeg ik tegenwoordig heel vaak, omdat je lichaam is ook zo beperkt.
Ja.
Hè. Je wezen kan het wel zelf. En af en toe heb je inderdaad zeker wat ondersteuning nodig, en die heb je voor mij ook al gedaan tijdens die sessies. Waarvoor dank. maar inderdaad, als je 80% of zo van die sessie zelf kunt doormaken zonder dat je per se extra ondersteuning nodig hebt, dat geeft elke keer meer vertrouwen in elk celletje van dat wezen. Zo.
Want het gaat er ook... Ja, sorry dat ik u misschien ontwikkel. Het gaat er ook om dat eigenlijk het vertrouwen in het lichaam... Je lichaam weet eigenlijk perfect wat het moet doen op dat moment. En weet ook perfect wat je aan kan. Je zal nooit iets op je bord krijgen eigenlijk dat je op dat moment in die situatie niet aan kan. Eén, ik ben er wel als facilitator, maar ook gewoon in het grotere geheel, omdat je eigenlijk verbinding maakt met een hoger energetisch veld, waar je eigen hoger bewustzijn ook gewoon mee deel van uitmaakt.
Ja.
En dat is perfect afgestemd op wat dat jij op dat moment nodig hebt, aan kan, wat dat op dat moment eigenlijk het meest dienend is om te groeien, zal zich op dat moment aandienen.
Ja.
En dus eigenlijk vanuit dat weten, als je dat weet, is het toch veel gemakkelijker om in overgave te gaan en te vertrouwen op dat lichaam en eigenlijk even de mind op het bankje zetten en weten van oké, nu mag de wijsheid van mijn lichaam spreken.
Ja. Ja.
En dan is het toch veel gemakkelijker om in overgave te gaan.
Ja, ja. Zeker en best. Ja, vanuit dat vertrouwen. Je zei, we hebben al een paar keer het woord lichaam. Je hebt ook al energetisch lichaam gezegd. Je hebt al een aantal andere soorten lichamen gezegd.
Ja, ja.
Misschien moet je dat eens even uitleggen. Van hoe beziet je dat vanuit jullie filosofie?
Ja, het is eigenlijk... ons fysieke lichaam, dat is heel duidelijk. Dat kennen we allemaal. En we spreken dan over het mentale lichaam, het emotionele lichaam, het energetisch lichaam, het spirituele lichaam. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk, ja, lichaam is misschien een ongemakkelijk woord daarvoor, omdat het geen lichaam niet meer is, zoals het fysieke lichaam. Mm. Het zijn eigenlijk, je kan het misschien meer zien als een soort layers, mm-hmm. die ergens in en buiten het fysieke lichaam aanwezig zijn.
Ja.
Sommige mensen stellen dat dan voor als visualiseren zich dat als een soort gloed daar rond hen hangt of zo. Als dat helpt, ja, dan kan dat.
Mm-hmm.
Maar dus eigenlijk wil dat gewoon zeggen dat er buiten het fysiek waarneembare mm-hmm. eigenlijk nog andere elementen aanwezig zijn rond dat fysieke lichaam.
Ja.
Die impact hebben op hoe jij functioneert, ook op het fysieke lichaam.
Ja.
Maar dat dus ook wil zeggen dat je daar toegang tot hebt op een of andere manier.
Het is een both way street of zo.
Okay. En ze hangen allemaal samen. Ja. Hè? Als we eigenlijk een emotionele impact ervaren, dan zal zich dat ook fysiek manifesteren in een pijntje of een kwaal. Of als je er geen aandacht aan geeft, kan het zelfs echt ontwikkelen tot een ziekte.
Ja.
Dus ook dat emotioneel. En tegelijkertijd hangt dat ook vast aan dat energetisch mm-hmm. lichaam.
Mm-hmm.
Want energie, emovere, emotie, is eigenlijk energie, bewegen.
Bewegen.
En dus je kan eigenlijk zien van die emoties, die hebben impact op onze energetische stroming. En mm-hmm. dus daar kunnen dan blokkades ontstaan.
Ja.
En als je te lang met een blokkade loopt, dan zal je lichaam het fysiek wel duidelijk maken. Er scheelt iets.
Ja, ja, ja.
Niet voor niks stapelen mensen heel gemakkelijk stress op in hun schouders. Ja. Of migraine, of in hun kaken, of in de heupgewrichten. Allemaal heel typische punten waar echt stressenergie opgepropt geraakt.
Oké, en dan tijdens zo'n Kundalini-sessie, tijdens zo'n Akawa, maken we eigenlijk vanuit onze lichamen connectie met een hoger energetisch veld, zeg jij.
Ja.
Misschien kunt je ook eens uitleggen wat dat juist is, of hoe dat in je eigen woorden.
Dus eigenlijk, dat hoger energetisch veld is er altijd.
Mm-hmm.
Maar ook daar, we zijn niet meer gewoon om ons daarmee te verbinden, of om ons daar bewust mee te verbinden. Dus wat er eigenlijk gebeurt tijdens zo'n sessie, is doordat ik mijn bewustzijn eigenlijk aanschrijf.
En dat is dan zo'n beetje wat ik ook wel... Want ik heb jaren geleden dat boek van The Secret gelezen.
Ja.
En toen dacht ik, toen was ik daar helemaal nog niet. Hè? Toen zat ik nog heel veel in mijn mind en alles op pure wilskracht te doen.
Mm-hmm. Ja, zo krijgen we het ook aangeleerd.
Zo krijgen we het ook aangeleerd. En het is ook niet dat ik mijn eigen daar nu voor ga geeselen, want ik ben ook ver geraakt op die manier. Maar je merkt wel dat als je dat op die manier blijft doen, dat is in mijn mening waar dat heel de burn-out-pandemie nu op dit moment...
Ja, absoluut.
Een gevolg van is blijven doorbomen op wilskracht zonder echt in verbinding te staan met jezelf.
Ja.
Met hetgeen waar jij graag in de wereld wilt sturen. Of zo.
Ja.
En dat vind ik dus wel een hele belangrijke. Ook als je vanuit die zelfcompassie en die zelfliefde en die mildheid naar jezelf van... Goh, dit is nu eigenlijk wat ik verlang. Hè? Mm-hmm. In plaats van zo vanuit je mind van en dit wil ik en dit moet. En we zijn alleen maar onderweg naar een doel. Nee, het onderweg zijn in zelfliefde en gewoon het laten gebeuren. Dat is juist waar dat zoveel waardevolle dingen uitkomen, zoals dat jij zegt.
Ja.
En dus ik snap nu wel de secret.
Ja.
Ik snap het nu wel in de zin van, als je zelf met een bepaalde vibratie, om het dan maar zo te zeggen, in de wereld staat, en met een bepaalde vibe, om een modern woord te gebruiken, dan komt er veel terug in dezelfde vibe.
Ja.
Ja, ja, dan komen er ook veel mensen rond u in dezelfde vibe.
Ja, zeker, zeker. En het is ook het is voor mij ook altijd opnieuw, elke keer opnieuw en opnieuw, een reflectie. Ja, wat je ziet in de wat je ziet in de buitenkant, wat je ziet in de buitenwereld, is een reflectie van uw binnenwereld. Dus het is eigenlijk een super cadeau dat we krijgen, want elke keer opnieuw komt er een nieuw stukje in die buitenwereld dat u misschien dan toch terugtriggert. En eigenlijk is dat van, ah, maar dat is een reflectie van mijn binnenwereld. Ja. Dus waar kan ik alsnog groeien?
Ja.
En het is... in het begin is dat toch wel een beetje een lastige, want het is toch wel gemakkelijk om te zeggen, ja, maar het is zijn schuld. Of, wat voor een rotsituatie is dat hier nu? En allemaal op de buitenwereld.
Ja, ja.
Maar een keer dat je dat trucje, zal ik het maar even noemen, doorhebt...
The magic trick.
De magic trick van dan even op die moment waarnemer te kunnen worden.
Ja, ja.
Van oké, wat doet dat hier eigenlijk met mij? En nu dan terug te verbinden met hoe voelt dat voor mij? Dan vanuit die waarnemerpositie zie je dan eigenlijk veel gemakkelijker. Oh, maar wacht eens, dat is eigenlijk een patroon waar ik in zit. En dat patroon heeft vroeger misschien u supergoed geholpen. En vaak zijn dat ook overlevingsmechanismes. En zijn dat dingen die het ego genereert om te surviven. Mm-hmm. Ook om dingen gedaan te krijgen in deze wereld. Wat dat iets heel positiefs is.
Ja.
Soms moeten we gewoon echt in de handelingen, in de actie. En dat helemaal oké is.
Je hebt je ego ook nodig om dingen in de wereld te zetten.
Absoluut.
Hè?
Want absoluut.
Je kunt niet vanuit een abstract lichtwezen.
Nee,
een cursus schrijven, bij wijze van spreken.
Nee,
gaat niet. Hè?
Ja. Klopt, het is inderdaad dat en-en.
Ja.
Alleen is het voor mij belangrijk om te proberen waar te nemen van, is het iets dienend op dit moment?
Ja.
Ondersteunt het eigenlijk mijn hoger purpose, om het dan zomaar even zweverig te noemen, in de actie, of is het iets dat mij eigenlijk nog een beetje belemmert?
Ja.
En als je dan vanuit die waarnemerpositie dat kan aanschouwen zo, en dan even de tijd pakken, want ik spreek hier dan toch wel over dat ook bij mij wel eens een week kan duren.
Ja. en dus zo, jij bent ook gewoon een gewone mens.
Ik ben een mega gewone mens. En dan merk ik van... ik zit precies een beetje laat. Ik zal even zeggen hoe dat dan gaat bij mij. Hè. Zo van, er gebeurt iets en dan zo... dan zit een beetje daar je chic op af te draaien.
Ja.
En dan denk je, ik voel me precies toch een beetje low in energy.
Ja.
En dat is voor mij een signaal. Oké, maar wacht eens. Waar zit in je hoofd mee bezig?
Ja.
Van waar komt dat? Neem even afstand. Wat zie je? Wat gebeurt daar? Hoe voel je daarbij? En dan... Eigenlijk door te zitten en de tijd en de ruimte te nemen om dat te bekijken en te analyseren, is meestal vrij duidelijk.
Ja.
En dan van daaruit is het ook eerst, dat heb ik toch ook moeten leren, eerst altijd mildheid en compassie.
Ja.
Oké, ik zat er weer in.
Ja.
So
be it. Ik schoot er weer in.
Het was weer van dat.
Ja.
Maar je zal zien dat je toch gaandeweg echt wel stukjes achter kan laten.
Ja.
Echt wel stukjes kan transformeren. Ja, en dan komt er een nieuw laagje, hippie, jahé.
Ja, altijd.
Maar toch wordt heel dat proces van die golving wordt in zijn geheel wel zachter, vind ik.
Ja, dat is geen wat ik vandaag ook zei. Dat was ook zo de eerste sessie waarvan ik dacht, dat is hier redelijk mild.
Ja.
Hè?
Ja.
En eerst dacht ik dan, dat is niet goed, hè. Dat moet hier...
Dat heftig zijn.
Ja, dat moet hier toch heftig zijn, want anders dan werkt het niet. Nee, Lien. En dan was ik zo met mezelf dan bezig. Nee, Lien, dat hoeft niet. Dat kan ook gewoon rustig zijn. Hè. En dan zegt een van mijn andere begeleiders, zegt dan ook van, het is voldoende om het uit te spreken. Al is het fluisterend, hè, tijdens zo van dat energetisch werk. Dan is het in de wereld. Hè. Je hoeft het niet te roepen, je hoeft niet te kloppen, je hoeft niet, weet ik veel, wat allemaal te doen. Hè. Ook zacht, ook mild. Ik kan er heel veel verschuiven eigenlijk, als je het ook zacht of mild uitspreekt. Ja.
Ja.
Allee, of laat gebeuren. Oké.
Ja, zeker.
Ben eens benieuwd eigenlijk hoe dat jij nu op dit gekomen bent. Wil je daar een stukje over vertellen?
Ja, dat is een beetje bijzonder, ja. Ik heb dat heel lang die een boot afgehouden.
Oké.
Omdat dat... dat paste niet in een, ik weet het niet, in een beeld vanuit heel verschillende hoeken echt letterlijk zeiden, ja, maar je hebt helende handen, maar je hebt een gave, je kunt dingen in gang zetten bij mensen, je moet daar iets mee doen.
Ja.
En ik had, ja, wat moet ik daar dan mee doen?
Ja.
En dat sluimerde zo echt ergens in mijn achterhoofd. En op een gegeven moment was ik iets aan het opzoeken op internet. Ik weet zelfs al niet meer wat. En ineens, out of the blue, passeert er een filmpje over Kundalini-activatie.
Oh, grappig.
En ik werd daar helemaal ingezogen, ja, als het ware.
Ja.
Ik voelde mijn hart, dat begon... Ik weet niet waar te bonken, precies omdat, ja, ik zo aan het sporten was of zo.
Ja, ja.
En ik had zoiets van, wat is dit hier? En ik kon niet meer stoppen. Ik ben gewoon blijven zoeken totdat 4 uur 's nachts was of zo. En ineens zag je, oh nee, nu moet ik eigenlijk gaan slapen.
Kleine hyperfocus.
Kleine hyperfocus. Helemaal in de flow.
Ja.
En ja, toen ben ik dat verder gaan onderzoeken. En zelf dan Kundalini-activaties gaan volgen. Mm-hmm. Als deelnemer dan. Mm-hmm. En het voelde alsof, ja, er heel wat verschillende stukken die mij gewoon heel goed liggen.
Ja.
Bepaalde muziekfrequenties.
Ja.
De beweging. Het bepaalde handmoedras die eigenlijk ook in de kinesiologie terug te vinden zijn.
Wat is een handmoedra?
Een handmoedra is eigenlijk een bepaalde positie van uw vingers op elkaar. Bijvoorbeeld het tweede kootje van uw middenvinger op het topje van uw duim.
Ja, ja, ja.
Maar zo zijn er dus heel veel.
Ja.
En elke vinger staat ook voor een andere laag in uw energetisch lichaam.
Mm-hmm.
En dus eigenlijk met die mudras kun je in principe zeer precies ook... Het is ook verbonden met echt heel precieze plekken in ons brein waar dus eigenlijk die verbinding zit inderdaad met het energetische en het fysieke.
Ja, ja, ja.
Kunnen bepaalde energieën gemakkelijker doen stromen. Het is alsof dat je even zo op een deurtje open duurt,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja, ja. Oké, hier moeten we zijn. Hè. Deze deurtje doen we hier even open. En eigenlijk is een handmoedra dan de sleutel tot het deurtje.
Ja.
Zoiets.
Okay. En eigenlijk het bijzondere is, nu doen, als ik zo'n sessie aan het geven ben, doen mijn handen dat automatisch wat ze moeten doen. Dat is ook niet elke keer. En dat is dan eigenlijk echt dat vertrouwen op dat veld.
Ja.
En ook op mezelf ondertussen.
Ja. Ja, ja, ja.
Ik hoef niet meer theoretisch te weten waar die mudra voor staat.
Nee, ja.
Het gebeurt gewoon.
Het gebeurt gewoon.
En
erop
vertrouwen, dat is op dit moment wat ondersteunend kan zijn.
Ja. Oké. Okay. Dus je hebt dan zelf heel veel sessies gevolgd.
Ja.
En dan daarna heb je besloten, deze is het wel. Deze ga ik zelf ook leren om... Dan ga ik zelf ook leren om facilitator te worden.
Ja, inderdaad.
Wat zou jij nu vanuit uw ervaringen met Kundalini, met Awakenings, met al die opleidingen dat je gevolgd hebt, met alle ervaringen dat je hebt, daarvan in de wereld willen sturen? Wat zou jij graag willen zien vanuit die filosofie dat er zou veranderen?
Ja, veranderen. Ik denk... eigenlijk het veranderen begint met mezelf. En in die zin voel ik meer van eigenlijk aandacht geven aan hoe kan ik dit verder in de wereld zetten.
Mm-hmm.
En aandacht geven aan wat dient er zich aan van mogelijkheden om het in de wereld te zetten.
Ja.
En ik denk vanuit... Het service mogen zijn,
ja,
eigenlijk.
De dienstbaarheid.
De dienstbaarheid van... Ja. Hey, ik heb het dan toch maar opgepakt om er dan uit de kast mee te komen.
Ja.
Met wijze van spreken. laat ik dan maar uit de kast blijven. Zo.
Ja, want het is wel een stap. Hè. Het is een stap om te durven benoemen van... te durven erkennen van, ik heb een gave.
Ja.
Er zit een soort van helder voelendheid in mij.
Ja.
ik pik dingen op die dat misschien andere mensen minder oppikken of zo. Ja. Maar eigenlijk is dat geen andere gave dan ik kan heel mooi schilderen, ja, of ik kan met mijn blote handen een huis bouwen. Hè?
Ja.
Uiteindelijk denk ik dat we allemaal onze gaven hebben. En dat denk ik de gave van die... dat meer met dat emotionele of spirituele lichaam te maken hebben, dat die gewoon hier in onze kontrijen iets minder... iets meer onbekend, dus onbemind zijn. Zal ik het zo formuleren? Want ik denk niet dat veel mensen dat echt uit ja, negativiteit of zo daar sceptisch tegenover staan, maar wel gewoon uit, dat ken ik niet. Hè?
Ja, absoluut. Ja. Dat denk ik ook. Onbekend is onbemind. Het niet weten van, er bestaat zoiets als kundalini-activatie. Ja. Als je dat niet weet, of als het niet op je pad komt, dan is het misschien nog niet voor u.
Ja.
Maar langs de andere kant is het wel net, bijvoorbeeld doordat ik dan toch sessies geef, is er meer mogelijkheid dat mensen het toch op hun pad kunnen krijgen.
Ja.
En dat is dan eigenlijk wel een beetje mijn missie om... meer vanuit die gave eigenlijk dienstbaar te zijn.
Ja.
Er zijn nog andere dingen dat ik ook kan, maar dat is dan wel waar dat ik misschien het verschil kan maken.
Mm-hmm, mm-hmm.
Omdat ik ook wel echt ervan overtuigd ben dat het... Ja, we leven een beetje in bijzondere tijden.
Mm-hmm, ja, dat kunnen we
en, dat het, de opkomst van dat intuïtieve, die vrouwelijke energie, dat die er mag zijn en dat die haar bijdrage mag brengen in deze wereld. En als dat dan kan door een kundalini-activatie te geven, kijk, dan is dat toch een beetje mijn purpose.
Ja. Uw missie om via dat kanaal eigenlijk... die energie meer in de wereld te zetten of zoiets. Hè?
Ja, en ik denk ook, het is die energie in de wereld zetten, maar het is ook de endless pool van possibilities te scheppen, te creëren. Van, als de mogelijkheid er is, kunnen mensen ook in hun zelfregulerend, in hun zelfhelend vermogen stappen, omdat je, je reikt een hand aan, zeg maar. En op die manier kunnen mensen echt ook zelf hun eigen groeiproces stimuleren.
Ja, ik ben een beelddenker, hè. Dus ik krijg nu zo het beeld van zo hulpwieltjes bij een fietsje.
Ja.
Hè? zo. En dat is ook echt wel hoe dat ik zo... Want ik heb dit jaar heel veel verschillende dingen gedaan. Hè? Dat weet je. Ik heb ademwerk gedaan, brainspotting, kundalini. Dat was echt een jaar van op heel veel verschillende manieren contact maken met mezelf.
Ja.
Hè? Om bepaalde ladingen te kunnen verwerken die dat ik heel graag wou verwerken ook. Hè?
Ja.
Ook wel vanuit mijn wilskracht, maar ook wel... vanuit echt een verlangen om daar nu vrijer in te zijn of zo.
Ja.
En ik heb wel inderdaad het gevoel dat die sessies, altijd zo even zo... Je klikt zo even terug je hulpwieltjes aan. En in het begin heb je die zeker nog meer en meer nodig. Omdat je helemaal iets nieuw aan het ervaren bent. Dus je hebt dan die hoe heet dat nu? Zijwieltjes? Hulpwieltjes. Ja. Dus het is iets nieuws, een beetje net zoals dat je voor de eerste keer leert fietsen. Hè? Mm. En dan in het begin heb je zo die zijwieltjes wel nodig. Maar op den duur kun je wel goed genoeg fietsen. Hè? Om zonder zijwieltjes te fietsen. En zelfs in de sessie zelf heb ik dat gevoel. Maar ook daarbuiten. Hè? Dat je daarbuiten ook inderdaad om in een gezonde flow te blijven, veel minder die hulp of zijwieltjes nodig hebt. En dat is dat gevoel van zelfvertrouwen waar we dan helemaal in het begin van de opname het over hadden. Van, dat je toch echt een soort van... dat je op die slang dat daar dan in dat bekje ligt, zo, dat je die leert kennen en dat je daar ook op leert vertrouwen of zo. Van, dat is een deel van mij en ik heb dat.
Ja.
En ik kan daar ook naartoe gaan.
Ja.
En ik kan daar kracht uit halen.
Ja, want dat is een zeer krachtige energie.
Ja.
Het is een creërende energie.
Ja.
Dus hoe meer dat je daarmee in verbinding bent, hoe gemakkelijker dat je zelf ook dingen in de wereld kan zetten die echt bij je passen.
Ja.
Niet vanuit, dat hoort zo of dat moet zo volgens bepaalde kaders en paradigma's. Ja. Maar dat je eigenlijk veel meer connectie ervaart met wat is eigenlijk mijn mijn echt kader, ja, waardes, volgens de welke dat ik wil leren.
Ja, en dat heb ik ook wel gemerkt zelfs, allee, in u iets van onnozel, maar allee, onnozel is dat niet, maar ik schrijf ook.
Ja.
En, in het begin was ik echt aan het schrijven vanuit, wat willen andere mensen horen? Waardoor dat eigenlijk echt op niks trok. Allee, laat ons eerlijk zijn. Mm-hmm. In het begin gaf ik op niks trok. Ik bedoel, het was gewoon heel gekunsteld, zal ik het maar zo zeggen. Mm-hmm. Hè? En ook zo die groepsworkshops en zo dat ik geef. In het begin had dat allemaal mega complexe namen en in tingels. En hoe complexer, hoe beter. En hoe beladen, hoe beter. En nu heb ik in januari doe ik terug zo een kleine groepsessie. En nu heet dat gewoon groeicirkel.
Fantastisch. Dan,
terwijl daarvoor was dat Pandora's Box en weet ik wat allemaal. En nu denk ik echt zo, ja, groeicirkel is ook prima. Hè.
Ja.
Maar ook, niet alleen qua benamingen en zo, ben ik gewoon veel... Ja, is zo de verpakking er wat af of zo, denk ik. Hè. Mm-hmm. Maar ook gewoon in mijn teksten. Hè. Ik ben eigenlijk niet meer bezig met wat willen andere mensen horen. Ik ben meer bezig met wat voel ik. En hoe kan dat zo, hè, door te schrijven of door dat keelgat eruit komen. Ja. En zo merkte ook wel, vind ik, dat veel meer mensen een snaar raakt. Hè, als je vanuit jezelf spreekt en oprecht vanuit jezelf spreekt of schrijft. Of iets doet, een sessie doet. Dat raakt, dat resoneert gewoon veel beter om dan zo'n woord te gebruiken. Omdat dat natuurlijk ook veel meer vanuit de juiste vibratie is. Hè.
Ja.
Vanuit zelfacceptatie, vanuit zelfliefde, vanuit ik mag zo in de wereld staan en ik mag zo mijn stem gebruiken. En dit is inderdaad, zoals jij het zo schoon zegt, mijn purpose. Hè.
Ja.
En dan is het misschien niet voor iedereen. Hè. Ik denk dat deze sessie zou waarschijnlijk ook niet voor iedereen, hè, van de
luisteraars zijn. Ja, maar dat doet er niet toe.
Dat doet er niet toe. Het is wel een, uw missie, uw roeping. Hè, want dat was een woord dat je er straks ook gebruikte. Uw roeping. En door het feit dat uw missie uw roeping is, hè, en vanuit een bepaalde vibe komt, raakt dat ook veel sterker aan je. Ja. Omdat dat vanuit die energie is.
Dat is ook... ik heb zowel een paar tekstjes over de Akawa en wat is dat dan. Mm-hmm. Maar dus een van de dingen is effectief ook, het maakt verbinding met je authenticiteit.
Ja.
Eigenlijk echt met je authentieke blueprint die daar in dat groter veld ook ergens aanwezig is. En dat is wat ik u nu wel hoor zeggen.
Ja.
Van eigenlijk als je dingen, creatie in de wereld brengt vanuit authenticiteit, dan stroomt het en dan gaat het allemaal veel gemakkelijker en dan raakt het ook bij mensen, omdat het vanuit uw authenticiteit heeft het veel meer kracht om ook anderen eigenlijk te doen resoneren daarmee. Dat is inderdaad.
Ja, en de dat is zo schoon, hè.
Ja, dat is heel schoon.
Daar word ik helemaal blij van. Ik ga eens kijken, want ik had hier een paar vragen opgeschreven in Sien. We hadden het zo wel wat over missie gehad.
Ja.
Maar ik had hier ook nog zo een vraagje over passie.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Passie.
Wat dat uw passie is en hoe dat je die ontdekt hebt?
Binnen het ik ben toch wel gepassioneerd door, hoe moet ik dat omschrijven? Het universum. Maar het is eigenlijk dat groter geheel van energie, spiritualiteit. Hoe zit dat eigenlijk ineen? Hoe werkt dat?
Ja.
Waar ben ik klaar voor om dat als een mogelijke theorie te accepteren of niet? En ook eigenlijk heel dat kwantumveld, hoe dat dan werkt.
Ja.
Alles is energie. Ja, echt alles is energie.
Ja.
En zo, tot aan het intrigerende van materie, want materie is ook energie.
Ja.
Uiteindelijk zijn dat maar een hoop atomen met daarin dan, dat vibrerend elektron. Ja. Dus hoe vast is materie? En dan schiet ik helemaal
weg.
En dan zijn we kwijt.
Ik zie je ook helemaal blij worden.
Dan schiet ik echt helemaal in dat spiritueel-filosofische. Ik heb ook een paar vriendinnen waar dat ik dan echt... echt gewoon een nacht door all the way kan gaan over... Ja, hoe belemmerend, en dan komen we tot van die gedachten, hoe belemmerend is onze overtuiging dat we bijvoorbeeld niet met ons hand door... ik heb hier nu zo'n yogablokje voor mij. Dat we eigenlijk niet met ons hand door dat yogablokje zouden kunnen gaan.
Ja,
want uiteindelijk is dat mogelijk. Ja. Dus ja, dat is echt wel mijn passie. Ja, dat is, daar kan ik echt... daar word ik heel blij van.
Ja.
En dat is ook wat dat mij verder brengt in de grenzen oprekken van... wat is het huidige paradigma en wat is het huidige referentiekader op waar het bestaat? Wat zijn de bouwstenen van het huidige referentiekader?
Mm-hmm.
En wat zijn de bouwstenen die daar buiten liggen? Ja, want dat is natuurlijk interessant.
En dan lacht ze. En dan lacht ze heel vrolijk. dat is ook tof, hè.
Ja.
En dat is wel met alle liefde en zo. Maar ik vind het zo jammer dat in onze maatschappij er worden zo precies wat oogkleppen geïnstalleerd of zo.
Ja.
En het is niet dat mensen per se graag zelf die oogkleppen willen, maar dat is zo precies iets gangbaar geworden in onze maatschappij. Van oké, en nu gaat het naar school en nu moeten dingen van buiten beginnen leren en voilà.
Ja, je vindt het beeld van die oogkleppen wel een hele mooie.
Ja.
Maar ik zie dan direct zo'n paard voor me met die oogkleppen op. Ja, dat is veel gemakkelijker te dirigeren, een paard met oogkleppen op.
Ja.
Dus dan denk ik, als iedereen wat de nodige oogkleppen opzet en dan alleen in het gezichtsveld brengt wat dat misschien dingen dient waar dat wij allemaal niet zo blij van worden.
Nee.
Nou, dat is een heel gemakkelijke manier om iedereen in het gareel te doen lopen.
Ja.
De uitdrukkingen zijn scheringen en dus ik kijk graag wat is er te zien als je oogkleppen afzet.
Ja,
dat is zeer interessant.
Ja, en dat is ook, want deze is nu onderdeel van een reeks, deze aflevering. Ja, ook wel merk ik nu zo, mijn verlangen om de mensen de oogkleppen te doen open doen.
Ja.
En als je ze dan terug wilt toedoen, is het ook eenmaal oké.
Ja.
maar er is inderdaad wel meer, want ik gebruik in de therapiepraktijk heel vaak de metafoor van zo het ratje waar dat je in loopt.
Ja.
Zo'n ratje, En mensen blijven daar maar in lopen totdat ze door een burn-out of een depressie of een vastgelopen rouwproces of... Een ziekte, ik kan maar zeggen, zo'n CVS of fibro of zo.
Ja.
Hè? Dat ze eigenlijk uit dat ratje vallen.
Ja, noodgedwongen.
Noodgedwongen eruit vallen, omdat eigenlijk ons wezen, als ik dat woord dan nog eens mag gebruiken, daar niet voor gemaakt is.
Nee.
Voor heel de tijd in dat ratje te lopen. En dan vallen ze eruit en dan is het natuurlijk even... Juist, ik was in dat ratje aan het lopen. Hè? Of, de oogkleppen zijn noodgedwongen afgevallen. Hè?
Ja.
Wat nu?
Ja.
En ik vind persoonlijk dat het veel fijner zou zijn, ik neem aan dat je ermee akkoord gaat gaan, maar we zullen zien, dat je niet eerst eruit moet vallen, maar dat je er bewust kunt uitstappen.
Ja.
En dan eens kunt gaan kijken naar, oké, dat ratje, dat is er. En we hebben dat ook, ergens is dat ook nodig dat we erin lopen om energie te kunnen krijgen, zoals ook gewoon financiële betaalmiddelen. Dat is helemaal dat onze wereld werkt. Maar we moeten wel niet alles van onze energetische wezen ten dienste gaan stellen van dat ratje. Zo.
Ja.
En er mag ook iets anders zijn. Er mag ook energie overblijven om inderdaad aan spiritualiteit te doen. Om aan uw andere lichamen te werken.
Ja,
in plaats van alleen maar aan het lichaam dat in dat ratje aan het lopen is.
Ja. Ik denk ook wel, inderdaad, ergens hoop ik dan... En mensen kunnen op een sessie bij mij terechtkomen. En dan hoop ik dat dat niet alleen de mensen zijn die al uit het ratje zijn moeten vallen.
Ja.
Dus dat ze ergens wel een soort... heel vaak is het toch vanuit een soort ongemak.
Ja.
Ze zitten niet helemaal goed in hun vel. Of ze weten het even niet. Of zo. Maar het is nog niet zodanig erg. Het is zo nog zelfs geen zeurend pijntje.
Ja.
En dat zet mensen dan soms al aan om... Ja, zo is toch al een heel klein beetje één van de twee oogklipjes.
Ja,
misschien al eens even aan
10
de kant.
Graden op te zetten, ja.
Laten we het op 10 graden houden.
Ja.
En als in die mogelijkheid dan een kundalini-sessie ziet bijvoorbeeld, of een brainspotting-sessie, of whatever, weet je, dan is er een opening.
Ja.
En als er opening is, dan kan er licht worden en dan is er groei.
Ja.
En op die manier dat mensen eigenlijk, ja, dan hebben ze misschien al eens hun teen uit dat ratje gestoken, maar dan is de volgende keer misschien heel hun voet.
Ja, ja, ja.
Of totdat ze dan echt uit kunnen stappen en zoiets hebben van, ja, maar poeh, zo gaan we toch niet verder doen.
Nee.
En dus eigenlijk een soort adaptatie of bijsturen.
Mm-hmm.
Want ik geloof ook niet in bruggen opblazen en alles achterwege.
Voilà.
Want dan kom je ook weer in een heel ander soort verhaal terecht.
Ja. Ik denk inderdaad ook wel, en voor mij een stukje rond heling ging, rond genezing ging.
Ja.
Dus eigenlijk het woord curatief hoort daar wel bij. Hè?
Ja.
Maar wat ik graag zou willen zien, niet dat dat eigenlijk een vraag was van deze sessie, maar kijk, wat ik graag zou willen zien, is dat mensen zo'n dingen, hè, zo die mogelijkheden dat er zijn, meer preventief gaan inzetten.
Ja.
Meer gaan gebruiken om continu, hè, en ik zeg niet 100%, dat zeg ik altijd, een 80-20 regel is er. Hè.
Ja, ja.
En jij zei op een gegeven moment ook van, ja, soms zit ik ook een week erin en moet ik er ook terug uit geraken. Ja. Maar dat ze dus bij wijze van spreken 80% van hun tijd wel de mogelijkheid hebben om zo'n dingen te gebruiken, om dichter bij zichzelf te blijven.
Ja.
En dus te weten, als je die verbinding met jezelf maakt, met die zelfliefde, met die zelfcompassie, met die energie, dat dat een heel fijne plek is om te zijn. En dat je daar eigenlijk niet heel een tijd uit wilt, uit die verbinding.
Hè? Ja.
Dat we inderdaad, therapie, brainspotting, kundalini, yoga, zo de dingen die daar buiten de oogkleppen bestaan, dat we die wel ook preventiever gaan kunnen inzetten, om een gezondere wereld te krijgen.
Voor mij is zo het woord preventief is eigenlijk, wat voel ik daarbij? Ik zal het anders zeggen. Ik ga ervan uit dat wij eigenlijk als wezen, lichtwezen, in deze fysieke vorm dan, dat is even ons voertuigje, zo zie ik dat dan, is het eigenlijk onze natuur en ons lichaam zal er altijd alles aan doen om ons sowieso in heling te brengen.
Ja.
Dus eigenlijk hoef je niet zoveel dingen preventief te doen.
Ja. Oké, dat begrijp ik.
Ik geloof wel dat, als je dan een bepaalde helingsfase nodig hebt, dan zijn er ondersteunende dingen.
Mm-hmm.
Maar dingen preventie, dan zit bij mij de gedachtereflex van, waarvoor moeten eigenlijk preventief dingen gaan doen? Ja, bijvoorbeeld preventief om niet ziek te worden of zo.
Ja,
en dan is bij mij in mijn hoofd zit dan eigenlijk, waar zit het dan eigenlijk initieel op aan het focussen? Ik wil niet ziek worden.
Ja. Ik snap dat je dat woord preventief zo opvat. Wat ik vooral bedoelde was deze dingen inzetten om niet te ver af te wijken van jezelf.
Ja.
Om eigenlijk op dat pad te
blijven. Dus om dichter te blijven bij
jezelf. Om dichter bij jezelf te blijven, inderdaad. Ja. Dus dan positief formuleren.
Positief purpose,
de secret en zo. Ja. Ik snap waar je naartoe wilt. Ja, inderdaad. Ja. Dus om, gelijk dat je eruit zei, om die verbinding met jezelf te kunnen behouden.
Ja.
En ook om te beseffen van, dat is fijn. Dat is fijn als je in verbinding met jezelf kunt leven. Dat is echt...
Ja, dat is heel fijn, want eigenlijk... dat is de meest veilige plek. Een veilige plek is eigenlijk niet iets fysiek. Een veilige plek is eigenlijk een plek in onze ziel.
Ja, zeker.
Waar we helemaal onszelf kunnen zijn. Ja. Dat is de meest veilige plek.
Ja.
En als je die plek overal fysiek mee naartoe kunt nemen... Wauw, wat een wereld!
Zalig, Ja, want dat is ook wel wat in therapie dan soms gebeurt, is dat mensen vragen van, ja, vind jij het een goed idee dat ik eens een paar weken op reis ga? Of, ja. Allee, of een weekend naar de zee trek, of allee, weet ik het veel. En los van het feit dat nieuwe omgevingen ook nieuwe ervaringen met zich kunnen meebrengen en dat dat zeker zinvol kan zijn, neem je wel jezelf gewoon overal mee. Hè?
Ja.
Dus het is niet omdat jij 3 maanden... in Zuidoost-Azië ga rondtrekken dat jij, je doet geen innerlijke reis,
ja.
Hè, want dat kan natuurlijk wel, maar dat je alleen de fysieke reis maakt en van de fysieke reis terugkomt en je doet daar geen innerlijke reis, dan gaat er niet veel veranderd zijn als je terugkomt.
Helemaal niet eens.
Nee.
Helemaal niet eens.
Ja.
Ik geloof wel, de verandering van omgeving kan een inspirerend zijn voor die innerlijke reis.
Ja.
Inderdaad, als je ze wel oppakt.
Ja.
Maar denken van, ik ga nu even op reis en daarna ben ik terug en dan is er van alles gebeurd. Maar als je dan geen innerlijk werk hebt gedaan...
Dat is een beetje hetzelfde dat je ook yoga kunt gaan doen en alleen maar het fysiek oppakken. Hè?
Ja.
En bijvoorbeeld niet rekening houden met het feit dat je... dat je beweging en je ademhaling op elkaar moet tussen aanhalingstekens zijn, maar dat het goed is dat dat op elkaar afgestemd is. Als je yoga doet vanuit je ego, ja, dan gaat het misschien wel langer de spieren krijgen.
Ja, dan zit je in datzelfde ratje.
Ja, maar dan zit je eigenlijk in hetzelfde ratje. Ja. Inderdaad, dan zijn we dan weer aan het inzetten om een bepaald doel te bereiken, terwijl het heel veel vaker over het proces gaat. Hè, uiteindelijk.
Ja.
Oké. Okay. Wow.
Vond je de tips uit deze podcast fijn en ben je op zoek naar meer? Surf dan gerust eens naar de website www.psili.me of volg ons op Instagram of TikTok. Je vindt alle informatie in de show notes. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.